even het geheugen op te frissen. Het is inmiddels weer 14 dagen terug. Toen hebben we samen gezien met elkaar dat het voornamelijk Lucas zijn bedoeling is om aan de hand van het Lucas-evangelie en de boek De Handelingen een vervolgverhaal te schrijven op de geschiedenis van Israël die we vinden in het Oude Testament. Net zoals God de geschiedenis van Gods volk geleid heeft in het Oude Testament, zo is Lucas ervan overtuigd dat de dingen die zich onder hem hebben voorgedaan, het leven van de Heer Jezus, het kruiswerk van de Heer Jezus, zijn dood, zijn opstanding, en wat dan volgt in het boek De Handelingen, de uitstorting van de Heilige Geest en de verdere ontwikkelingen, dat dat allemaal samen een vervolgverhaal is op het Oude Testament. Lucas is er echt van overtuigd dat God tot zijn doel komt in al die gebeurtenissen die hij opgetekend heeft. Zelfs de negatieve gebeurtenissen, als het gaat om de arrestatie van de Heer Jezus, om zijn proces, dan is hij ervan overtuigd dat door dit alles heen God zijn doel bereikt. Ook in het boek De Handelingen, dan zien we heel nadrukkelijk dat bijvoorbeeld in de beginhoofdstukken er iemand gekozen wordt om Judas te vervangen, de verrader van de Heer Jezus Christus. Wel, dan vinden we ook dat de apostelen heel duidelijk voor ogen hebben dat deze dingen zo moesten gebeuren. En als de schrift zelfs voorzien heeft dat er een opvolger moest gezocht worden voor Judas, de Heer verraden net zodanig dat er weer 12 apostelen zijn. Om al enkele details aan te reiken hoe dat Lucas die dingen ziet. Dus de invalshoek, of de manier, of de bril om het Lucas-evangelie te lezen, is voornamelijk op zoek te gaan naar de Heere God, en wat dat zijn bedoelingen zijn, door al die gebeurtenissen heen. Langs deze weg gaat Lucas zijn doel met ons bereiken, want u weet nog uit de inleiding van het Lucas-evangelie, dat het Lucas zijn bedoeling was om Theophilus te verzekeren in de zaken waarin dat hij onderwezen was. Dus willen we dat genieten, dan moeten we ook voor ogen zien wat Lucas wenst te bereiken met zijn tweeledig werk, namelijk door te zoeken naar Gods gedachten, naar Gods bedoelingen, Gods werkwijze, Gods manier van zich te openbaren, door al die gebeurtenissen die Lucas verhaalt in zijn evangelie en in het boek De Handelingen. En de vorige studie hebben we dan voornamelijk stilgestaan bij zo'n voorbeeld die het feit illustreert dat het boek De Handelingen wel degelijk een vervolgverhaal is, namelijk aan de hand van de geschiedenis in Handelingen hoofdstuk 13, waar we vonden dat Paulus voor de eerste maal buiten de landsgrenzen van Israël gaat prediken in Antiochië Pisidië in een synagoge. En daar hebben we gezien dat de kern van zijn boodschap was te aan te tonen en aan te geven dat de beloftes die de Heere eertijds aan David gemaakt had, dat Jezus Christus daarvan de vervuller is. En dat Jezus Christus de sleutel nu is voor de toekomst van Israël. Dus de toekomst van Israël was heel nauw verbonden met de komst van de Messias. Met zijn komst zou er verlossing komen, zou er herstel, zou er vernieuwing zijn. En het is de bedoeling van Paulus om aan te tonen dat de Heer Jezus werkelijk de vervuller is van die beloftes die eertijds aan David zijn gemaakt. En ik heb er ook uw aandacht gevestigd op het feit dat Paulus door de schriften wandelt, ineens als het ware zijn lezers of zijn toehoorders mee in de synagoge op een wandeling door het Oude Testament. Beginnende bij de beloftes die aan de aartsvaders gemaakt zijn, en zo gaat hij naar de verlossing uit Egypte, de intocht in het beloofde land, we hebben dat de vorige keer nadrukkelijk gezien, en daarin laat hij zien hoe dat de Heere God na zijn beloftes, naar het verbond dat hij gesloten heeft, steeds weer opnieuw trouw is aan die beloftes, trouw is aan zijn volk, en dat uiteindelijk de trouw van God en de voorzienigheid van God zijn hoogtepunt nu kent in de komst, in de haven van de Heer Jezus Christus, naar de beloftes van David. Dat was het patroon, de draad, de rode draad, doorheen de prediking van Paulus in de synagoge. Dus daar hebben we iets al geproefd, dat de Heere God werkelijk boven alles verheven is en de geschiedenis leidt. En door de geschiedenis zijn volk begeleidt en brengt in de richting van het doel dat hij vooropgesteld heeft. Maar wat we vanavond gaan bestilstaan, is het meest opvallende werk van God in het boek De Handelingen. En waar hij zei, het boek De Handelingen laat voornamelijk zien dat God aan het werk is. Maar het voornaamste werk, of het meest opvallende werk, ik kan niet zeggen het voornaamste, maar toch wel het meest opvallende werk dat je vindt, is dat de Heere God nu de heidenen aanneemt. Dat de Heere God de heidenen opneemt in zijn volk. Waarom is dat zo belangrijk? Wel, uiteindelijk gaan we zien dat Petrus het instrument daarin is in de hand van de Heer. In Handeling hoofdstuk 10 en daaraan verbonden hoofdstuk 11. Maar het is niet Petrus, de apostel, die beslist dat de heidenen nu ook mogen aanvaard worden als Gods volk. Nee, het is nadrukkelijk Gods werk. En gans die geschiedenis in Handelingen hoofdstuk 10, en dat is een heel uitgebreid hoofdstuk, maar we gaan nadrukkelijk zien dat het stempel van God heel sterk gedrukt is op dat ganse gebeuren. We gaan zien dat het God is die zowel Petrus als Cornelius elk op een specifieke manier leidt, zodat die twee bij elkaar komen. En dat er langs die weg een vaste brug geslagen wordt tussen Jood en Heiden. En het is vooral de structuur van dat gedeelte die onderstreept dat Gods leiding heel centraal staat in gans dat gebeuren. Er wordt heel veel aandacht besteed aan de ervaringen van Petrus en Cornelius. Hoe dat God hen leidt en hoe dat hij ze samenbrengt. En die structuur heb ik even voor u samengevat. Als je gaat zien naar het begin, de eerste 8 versen van Handelingen hoofdstuk 10, dan ga je dan zien dat als eerste Cornelius een visioen krijgt, een bezoek krijgt van een engel Gods met een boodschap. En ten tweede zie je dan dat Petrus in vers 9 tot 16... daar, wanneer dat hij op het dak is van dat huis en aan het bidden gaat, dat visioen krijgt van de laken die neerdaalt, met al die dieren op, reine en onreine dieren. Daarachter komt dan, op puntje 3 kun je dat zien, zie je dan dat er in puntje 3 en puntje 4 twee belangrijke reizen zijn en ontvangsten. Wat bedoel ik daarmee? Wel, je gaat zien dat Cornelius als antwoord, als reactie op dat visioen, een aantal mensen uitstuurt om Petrus te gaan zoeken. En ga je ook zien hoe dat die mensen bij Petrus ontvangen worden. Waarop dat Petrus uiteindelijk dan de volgende dag meegaat en de reis maakt naar Cornelius toe. Dus daar heb je twee belangrijke reizen en ontvangsten, want ook Petrus wordt ontvangen in het huis van Cornelius. Daarachter volgt de verkondiging. Puntje 5. Wederom Cornelius. Wanneer dat Petrus daar aankomt, dan zie je als eerste dat Cornelius naar aanleiding van de vraag van Petrus zijn verhaal doet, wat hem overkomen is, of anders gezegd, hoe dat de Heere God eigenlijk Cornelius toebereid heeft om klaar te zijn om het evangelie te ontvangen. En dan zie je dat Petrus vrijmoedigheid krijgt door wat hij ziet om daar het evangelie ook te gaan verkondigen. Dat is onder puntje 6. En dan vinden we het laatste blok, de bevestiging. Ja, en puntje 7 zie je dat dat de Heilige Geest is, die inderdaad bevestigt dat Cornelius behoort nu, doordat hij het evangelie aangenomen heeft, behoort nu tot Gods volk, doordat de Geest van God daar ten tweede maal in het boek De Handelingen uitgestort wordt. Deze maal over de heiden Cornelius. En dan vinden we verder in hoofdstuk 11, dat die vroege christengemeenschap bevestigd wordt, dat uiteindelijk de Heere God ook de heidenen aangenomen heeft. In Handelingen hoofdstuk 11 vers 1 tot 18. Dus je ziet mooi in die opeenvolging dat die ervaringen van Petrus en Cornelius nog heel centraal in staan. Wat er ook zo opvallend is in die ganse geschiedenis, en dat zijn even enkele inleidende opmerkingen, is dat je Gods leiding ook nadrukkelijk ziet in de manier waarop dat Lucas ook dat schrijft en de klemtoon legt op de toevallige samenloop van omstandigheden. Ik ga je even een aantal voorbeelden geven wat ik daarmee bedoel. Wel, neem nu in vers 9 aan het begin, dan zie je dat drie mannen, die gestuurd zijn door Cornelius, de stad Joppe naderen, en waar Petrus dan verblijft, ze weten natuurlijk nog niet waar, maar ze komen heel dicht bij de stad, En dan zie je dat tegelijkertijd Petrus toevallig op dat moment juist gaat gaan bidden op het dak. Het is ook niet het moment voor te bidden, het is 12:00 's middags. Het avondgebed is maar om 3:00 in de latere namiddag. Voor hen is dat al de vooravond, want de dag loopt maar tot aan 6:00. En dat zie je ook in vers 9. Terwijl deze onderweg waren en de stad naderden, klom Petrus omstreeks het 6:00 op het dak om te bidden. En verder lees je in vers 17 dat Petrus, eens dat hij dat visioen gezien hebt, vol verwondering is over dat visioen. Je zoekt naar de betekenis, wat dat God dan mee wel eigenlijk wil zeggen naar hem toe. En tegelijkertijd, wanneer dat hij daar zo over aan het nadenken is, arriveren toevallig die mensen daar aan de voordeur. Vers 17, toen nu Petrus bij zichzelf in verlegenheid was wat het gezicht dat hij had gezien toch betekende, zie daar kwamen de mannen die door Cornelius waren gezonden en naar het huis van Simon hadden gevraagd aan de poort staan. Nog zo'n samenloop van omstandigheden vind je in vers 19 en vers 20. Petrus, nog altijd onder de indruk van dat visioen, zoekende wat de betekenis is, kreeg een oproep van de Heilige Geest om die mensen die daar aan de deur staan, die zoekenden, om het zo uit te drukken, te gaan verwelkomen en het huis op te nemen, want de Heilige Geest wil dat Petrus zonder enige twijfel met hem meegaat terug naar Cornelius toe. Je vindt dat in vers 19 en vers 20, terwijl Petrus nu over het gezicht nadacht, zei de Geest tot hem, zie, drie mannen zoeken u, maar sta op, ga naar beneden en reis met hem mee zonder te twijfelen, want ik heb hen gezonden. En als laatste voorbeeld, terwijl dat Petrus, eens aangekomen in het huis van Cornelius, het evangelie predikt, zie je dat de Heilige Geest niet wacht om over Cornelius en de aanwezigen neer te dalen. Petrus' zijn boodschap is nog niet ten einde. Als je, en dat gaan we ook doen, gaat vergelijken met zijn andere boodschappen, is er nog één belangrijk stuk dat ontbreekt aan zijn boodschap. Maar je krijgt de tijd niet van de Geest van God om zijn boodschap af te maken, want ondertussen, terwijl dat hij nog aan het prediken is, komt de Heilige Geest al over Cornelius en de aanwezigen. Dat vind je vers 44. Terwijl Petrus deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. Dus je ziet dat er hier heel nadrukkelijk een aantal toevalligheden zijn, situaties die samenlopen, waarin duidelijk blijkt dat God in dit alles leidt en stuurt. Dat wat de inleidende opmerkingen betreft. Laten we maar beginnen dan met het eerste stuk, namelijk 1 tot 16, waar hij twee betekenisvolle visioenen vindt. Allereerst, dus zoals aangegeven in het schemaatje, aan Cornelius. Vers 1. Een man in Caesarea nu, genaamd Cornelius, een hoofdman van de legerafdeling, de Italische geheten, vroom en een man die God vreesde met zijn hele huis, vele aalmoezen aangaf aan het volk en voortdurend tot God bad, zag in een gezicht duidelijk omstreeks het 9:00 van de dag een engel van God bij zich komen, die tot hem zei, Cornelius! En hij staarde hem aan en werd erg bang en zei, wat is er, Heer? En hij zei tot hem, uw gebeden en uw aalmoezen zijn ter gedachtenis opgestegen voor God. En nu, zend mannen naar Joppe en nodig een zekere Simon uit, die bijgenaamd is Petrus. Deze is gehuisvest bij een zekere Simon, een leerlooier die een huis heeft aan zee. Toen nu de engel die tot hem sprak was weggegaan, riep hij twee van zijn huisknechten en een godvrezende soldaat uit hen, die voortdurend bij hem waren, en nadat hij hen alles had verhaald, zond hij hen naar Joppe, voorlopig tot dan. Cornelius, een hoofdman zien we, van een bepaalde legerafdeling, die verblijft in de stad Caesarea. Nu, Caesarea is een stad die nog altijd in Judea ligt, dat is niet buiten de landsgrenzen van Israël, maar het is wel een stad met hoofdzakelijk heidense inwoners. Het is een stad die hoofdzakelijk, zeg maar, het karakter vertoont van de Romeinse, Griekse wereld. Ja? Dat is de cultuur die de gaande is. Het is een stad waar de Joden niet zo geneigd zijn om te verblijven. Dat kun je wel voorstellen. Moet daar denk ik geen tekeningetje bij maken. En om een stuk de situatie goed te kunnen inschatten, en zien wat er gaande is in dat gedeelte, is het wel belangrijk om te weten dat Joden in het algemeen niet de neiging hadden om voedsel nog onderdak te delen met heidenen. In een huis en een eigen huis opnemen, dat gingen sommigen wel doen, de meerderheid niet, maar bij heidenen onderdak gaan zoeken en daar voedsel nuttigen, dat was compleet totaal uitgesloten. Dus, weet je al op voorhand dat Petrus, als er niks gebeurt, om die mensen hem uitnodigen om mee te gaan naar het huis van Cornelius, dat dat 3 letters wordt. Mis. Petrus gaat er nooit of te nimmer op ingaan. Vandaar dat hij ook dat visioen krijgt uiteindelijk. Ja. Maar het is een belangrijke vaststelling die we kunnen doen, namelijk dat Cornelius, die er toch omschreven wordt als een godsvruchtig man, een man met een geregeld gebedsleven, die het Joodse volk lief had en almoezen had aan de armen, dat hij algemeen gezien, en ook in de ogen van Petrus natuurlijk, als een onreine beschouwd wordt. Je mag dan nog zo godsvruchtig zijn, je mag dan nog zoveel bidden dat hij wilt, en zoveel almoezen geven, hij is en blijft een onreine. En de reden daarvoor is omdat hij niet Jood is. Hij is weliswaar iemand die sympathiseert met het volk Israël, die de God van Israël aanbidt en eert, maar je maakt geen deel uit van de verbondsgemeenschap. Je is niet besneden, je is nog niet gedoopt met een doop tot, of met een wassing tot reiniging, en zolang iemand niet toetreedt tot Gods volk, tot onder het oude verbond, wordt iemand per definitie onrein beschouwd. Bij een proseliet gingen ze binnenhalen, want een proseliet was iemand die er toegetreden was tot het oude verbond. En dat maakt het grote verschil. Waarom word je zo bang? Wel, het heeft heel veel te maken, dat ga ik straks ook wat verduidelijken, met de kwestie rond voedsel. Ja? Daar heeft het heel veel mee te maken. Nu, één belangrijke vaststelling is dat de bekering van de heidenen, dat er straks ooit iemand uit de heiden tot geloof komt, ja, dan moet er wel nog heel wat gebeuren onder die prille Joodse, Messiaanse gemeenschap, de vroege kerk, zeg maar, die bestond uit allemaal Joodse christenen. Voordat ze zich er gaan een stap zetten in de richting van de heidenen, ja, dan gaan ze er wel eens moeten bekeren. Bekeren van wat? Wel van hun vooringenomenheid ten aanzien van de heidenen. En dat is nu een indringende verandering die vele malen groter is dan de verandering die Cornelius had ondergaan. De stap die Cornelius moest zetten om de behoudenis in Christus te ontvangen, is vele malen kleiner dan de stap die Petrus en de zijnen moeten zetten om met het evangelie naar de Joden toe te gaan, naar de heidenen toe te gaan, beter gezegd. Dus het is belangrijk om te zien in die ganse geschiedenis, alhoewel het hier gaat om de bekering van Cornelius en zijn huisgezin, dat het grootste werk dat God hier moet verrichten, Petrus voorbereiden dat hij klaar is om met het evangelie naar de heidenen te gaan. Ik vond het voor mezelf wel een serieuze eye-opener, je stond daar niet zo op die stijl. Je kijkt met heel andere ogen naar die geschiedenis, als je daar een keer bewust van wordt. Dus Cornelius is iemand, vinden we, die hier echt wel God zoekt en eert, met een waarachtig en oprecht hart. En dat is ook de reden waarom dat God zich in zijn genade over hem ontfermt. Niet dat Cornelius dat verdient, door zijn vele almoezen dat hij gegeven had, maar met een God die nu mensen eenmaal zegent die van harte hem zoeken en die verlangen op hem te vertrouwen. Eens dat iemand hier in ons midden, om het nu maar praktisch te maken, bidden komt, met een oprecht hart om de Heere te zoeken, verlangend om op hem te kunnen vertrouwen, om hem te leren kennen en op hem te kunnen vertrouwen, wel dan mag je zeker zijn dat God zijn genade zo iemand zal zegenen. Dat zien we hier ook bij Cornelius. Vandaar dat we de bekering van Cornelius toch wel duidelijk moeten onderscheiden van andere bekeringen van mensen die uit de heidenen komen. Waarom omdat Cornelius nu eenmaal geen ongelovige is per definitie. Cornelius is niet iemand die zich bekeert van de duisternis tot het licht. Nee, Cornelius is naar het Oude Testament, zeg maar, een heiden gelovige tussen aanhalingstekens. Ja, je is geen proseliet, je behoort niet tot Gods volk als dusdanig, maar het is wel iemand die door het getuigenis van het Joodse volk de God van Israël leren erkennen en die God ook eert. Ja. Dus wat we bij Cornelius zien, is dat iemand is die zich moet uiteindelijk bekeren van wat dat hij op dat moment weet, om deel te krijgen aan de zegen van het nieuwe verbond. Ja? Dus het is die iemand die overgaat vanuit een heidense achtergrond, een afgodendienaar, die nu het evangelie van Christus gaat horen. Nee, het is iemand die de God van Israël al tot op zekere hoogte kent. Was iemand die ook naar de synagoge ging en wekelijks hoorde naar het voorlezen van het woord van God, wekelijks hoorde naar de uitleg van de rabbies. Dus dat is ook wel toch een belangrijk onderscheid met andere bekeringen die we vinden in het boek De Handelingen. Wat dat er ook nog belangrijk is, is om te zien dat Petrus op dat moment verblijft bij een leerlooier die een huis heeft aan de zee. Nu, leerlooiers, die mensen gingen niet echt vinden in het midden van de stad. Heeft iemand een idee waarom? Mm-hmm. Inderdaad. Dat stinkt gewoon weg verschrikkelijk. Nu, die mensen woonden meestal aan de rand van een dorp, of aan de rand van een stad, of wel eigenlijk in dit geval, nou, in een huis aan de zee. Nu, we weten ook uit Joodse geschriften, dat de Joden sowieso een afkeer hadden van leerlooiers en leerlooierijen. Die mensen die daar werkten, die werden in de nek gekeken en beschouwd als onrein.
Ook al waren ze ook.
Voor zover ik weet, werd dat werk niet zo vaak door Joden zelf gedaan. Maar zelfs al waren het Joden, dan was er toch, zeg maar, de mensen die zich echt toewijden, de fariseeën, de schriftgeleerden, de harde kern, die mensen beschouwden als onrein. Tja, je moet dat niet meer omhoog met zulke mensen. Natuurlijk is dat een vooringenomenheid. Er is geen enkele grond om die mensen onrein te vinden. Laat dat duidelijk zijn. Maar ik kan me zo wel voorstellen dat Petrus, dat hij wel de gerustgelaten zijn van die harde kern van de schriftgeleerden en de fariseeën, dat het beste buitenverblijf door het huis van Simon de leerlooier was. Ze gingen hem daar zeker niet om lastig van. Dan komt hij gerust op zijn gemak verblijven. Het was niemand die hem daar ging gaan zoeken. Nu dat dus een stukje verder lezen, te zijn dat er vragen zijn. Anders gaan we naar het tweede stukje, vers 9 tot 16. En dan vinden we de volgende dag nu, terwijl deze onderweg waren en de stad naderden, klom Petrus omstreeks het zesde uur op het dak om te bidden. En hij werd hongerig en wenste te eten. En terwijl zij het gereed maakten, raakte hij in geestesvervoering. En hij zag de hemel geopend en een voorwerp neerdalen als een groot laken, dat aan de vier hoeken op de aarde werd neergelaten. En daarin waren alle viervoetige en kruipende dieren van de aarde en vogels van de hemel. En er klonk een stem tot hem: sta op, Petrus, slacht en eet. Petrus echter zei: in geen geval, Heer, want nooit heb ik iets onheiligs of onreins gegeten. En weer klonk een stem tot hem voor de tweede keer: wat God gereinigd heeft, zul jij niet voor onheilig houden. En dit gebeurde tot driemaal, en terstond werd het voorwerp opgenomen in de hemel. Dus drie keer wordt hem de opdracht gegeven om te slachten en te eten. Het is een visioen natuurlijk, het heeft een figuurlijke betekenis. Maar wat we met zekerheid kunnen zeggen, is dat Petrus niet kijkt met de ogen naar dat visioen dat hij zou moeten kijken. Want de Heer Jezus had al heel nadrukkelijk onderwijs gegeven aanhaande de spijzen. De Heer Jezus had op een zeker moment alle spijzen rein verklaard. En blijkbaar houdt Petrus daar hier toch geen rekening mee. Je vindt in Marcus hoofdstuk 7 dat de Heer Jezus daar nota bene tot zijn discipelen zegt, in vers 18 en vers 19, en hij zei tot hen: Bent u ook zo onverstandig? Begrijpt u niet dat alles wat van buiten in de mens gaat, hem niet kan verontreinigen? Want het gaat niet in zijn hart, maar in de buik, en gaat in het toilet naar buiten, waardoor hij alle spijzen rein verklaarde. Dus wat kunnen we hier leren? Dat de Heer Jezus vanaf dat moment, vanaf zijn bediening, nadrukkelijk aan heeft dat er iets definitief veranderd is. De spijswetten, die nadrukkelijk gedetailleerd beschreven staan in de verbondswet, geven aan wat dat rein en onrein is. Wat dat mag gegeten worden door Gods volk en wat niet. En dat was iets heel belangrijks in de Joodse cultuur. Men zag daar heel nauwlettend op toe. En dan zie je dat de Heer Jezus hier zegt, van kijk, alle spijzen zijn rein. Dat is wel een gigantische verandering. Want dat betekent dat die verordeningen van de wet toch moet tijdelijk zijn. Er is een moment waarop dat die instellingen van God niet meer van toepassing zijn. Dat moment is aangebroken, beter gezegd, met de bediening, met de komst en de bediening van de Heer Jezus. De reden is uiteindelijk dat die tijdelijke verordening van de wet opgeheven zal worden, opdat allen, en dat geef ik nu al op voorhand aan, zowel Jood als heiden, die voornamelijk van elkaar gescheiden worden door die spijswetten, dat was de reden waarom dat ze geen omgang hadden met heidense volkeren, dat wanneer die spijswetten opgeheven worden, alle nu, Jood en heiden, samen een verheving moeten ontvangen, een reiniging ontvangen, in de persoon van de Heer Jezus Christus, door het evangelie. Het is een tijdelijke instelling die opgeheven wordt. Opdat allen, zowel Joden als heidenen, samen verheving en reiniging zouden kunnen ontvangen door het evangelie en Jezus Christus. Diezelfde gedachte, wat ik hier kort samenvat, die vind je ook in Handelingen 26 en vers 17 en vers 18. De situatie is daar dat Paulus terug vertelt wat hem overkomen is, en toen dat hij die bijzondere ontmoeting had met de Heer Jezus op de weg naar Damascus. Handeling hoofdstuk 9. Het hoofdstuk dat voorafgaat aan het gedeelte dat we nu aan het behandelen zijn vanavond. Handeling 26 geeft hij daar een terugblik op en vertelt hij nogmaals welke opdracht dat hij dan gekregen heeft van de Heer Jezus. En hij zegt dat de Heer Jezus tegen hem gezegd heeft: terwijl ik je wegneem uit het volk en uit de volken, tot welke ik je zend om hun ogen te openen, opdat zij zich bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van Satan tot God, opdat zij vergeving van zonden en een erfdeel onder de geheiligden ontvangen door geloof in mij. Dus let op de omschrijving. De Heer zegt, terwijl ik je wegneem uit het volk en uit de volken. Dat wordt hier in één adem aan elkaar verbonden. Het volk en de volken. En Petrus wordt uitgezonden. Ja, hoofdzakelijk komt hij bij de heidenen terecht, maar je gaat altijd eerst naar waar? Naar de synagoge, naar de Joden dus. Dus dat betekent dat zowel het volk en de volken beiden hun ogen moeten geopend worden. Beiden zich moeten bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van Satan tot God, opdat zij beiden vergeving van zonden en een erfdeel onder de geheiligden ontvangen door geloof in Jezus Christus. Dat is wel belangrijk om dat te zien. Er is niemand, nog uit het volk, nog uit de volken, die ooit een erfdeel kan krijgen onder de geheiligden zonder geloof in de Heer Jezus Christus. Beiden moeten ze tot bekering komen, om vergeving van zonden te kunnen ontvangen en een erfdeel te ontvangen onder de geheiligden. Dat is een belangrijke vaststelling, vind ik toch persoonlijk. Want dat betekent dat heidenen, om te kunnen behouden worden door Jezus de Messias, die beloofd is aan het volk Israël, dat zij niet moeten Joods worden, toetreden tot het oude verbond, om te kunnen behouden worden. Dat is het directe gevolg daarvan. Want er is, met de komst van de Heer Jezus Christus, per definitie geen uitzondering tussen volken en het volk, Gods volk. Beiden moeten ze zich bekeren, of willen ze ooit vergeving van zonden krijgen en deel krijgen aan de beloftes die aan de vaderen gegeven zijn. Oké. Waarom zijn die spijswetten dan in eerste instantie bedoeld? Als ze dan toch opgeheven worden, waarom heeft God die spijswetten dan gegeven? Wat was de bedoeling daarvan? Sommige uitleggers, en dat is vooral zeer populair in meer hedendaagse uitleggingen, opperen, ja, kijk, die spijswetten die zijn gegeven aan ons volk voornamelijk om hygiënische redenen. En dan krijg je een hele uitleg in dat varkens zeer ongezonde dieren zijn die van alles eten en dat dat niet gezond is om varkensvlees te eten. Ook over de besnijdenis krijg je zo'n uitleg, dat de besnijdenis voor mannen ervoor zorgt dat dat veel hygiënischer is in die omstandigheden in het leven in het Midden-Oosten. En je krijg zo'n hele uitleg dat al die instellingen van God, die tijdelijke instellingen, voornamelijk bedoeld worden om hygiënische redenen. Nu, dat is wel een mooi verhaal, maar laten we maar naar de schrift gaan, die zelf aanreikt waarom dat die spijswetten in eerste instantie gegeven zijn. En dat vind je in Leviticus hoofdstuk 11, vers 43 tot vers 45. Zegt de Heer tegen zijn volk, maakt uzelf niet verfoeilijk door enig wemelend gedierte en verontreinigt u daardoor niet, zodat gij daardoor onrein wordt. En hier wil ik al stoppen. Over welke vorm van onreinheid gaat het hier? Op welke manier is een Jood verontreinigd wanneer dat hij zich niet houdt aan die verordeningen hier van God?
Direct contact ermee te doen?
Nee, het hangt niet zozeer hoe dat hij verontreinigd wordt, maar welke vorm van verontreiniging is dat, gaat het hier over? Het kan hier niet zijn dat je zondaar wordt omdat je van die beest niet, hè?
Je lichaam, toch?
Nee, het gaat hier over ceremoniële onreinheid. Ja? Wel Gods volk een relatie leven met God, wel ze naderen tot God, dan moeten ze zich houden aan Gods verordeningen. Doen ze dat niet, dan kunnen ze niet in Gods nabijheid komen. Dus het gaat hier om ceremoniële onreinheid.
Oh, wat is dat mij toen eigenlijk?
Door ongehoorzaamheid aan de verbondswet. Ja? We lezen verder. Waarom? Vraagt de Heer dat van hem. Want, zegt de Heer, ik ben de Heer uw God. Heiligt u en weest heilig, want ik ben heilig. Verontreinigt u zelf niet door allerlei wemend gedierte dat door de grond krioelt. Want ik ben de Heer die u uit het land Egypte hebt doen trekken om u tot een God te zijn. Wees heilig, want ik ben heilig. Dus die verordening heeft alles te maken voor die speciale relatie waarin dat de volk staat met de Heere God. Nadat hij ze verlost heeft uit Egypte, zijn ze in een speciale band met God gestapt. En in die relatie kunnen ze het zich niet permitteren om die dingen te eten. Dat heeft alles te maken met de reden waarom dat God hen in die speciale relatie geplaatst heeft. Dus als eerste conclusie wil ik maken dit, dat het zich houden aan die spijswetten, die verordeningen van God, een uiterlijk teken is dat ze de Heere geheiligd zijn, de Heere toegewijd zijn. Want langs deze weg erkennen ze de scheidingslijn die God nu eenmaal getrokken heeft tussen dat volk en al die overige volken. Ja?
Ja, Serge. Sorry dat ik zo... Zou je dat dan ook hetzelfde kunnen zien als bijvoorbeeld door een bepaalde afzondering voor God, dat je daar een ritueel aan vasthangt, maar niet dat ritueel op zichzelf los van het feit is, ik was aan het denken aan het met zijn eerschap, dat hij hier absoluut niets tegen elkaar heeft op zich,
maar
ook
niet tegen
alcohol. Ook niet tegen alcohol, maar ja. Omdat je een speciale verbond gaat, moet je dat helemaal laten.
Inderdaad.
Dat is voor het eten eigenlijk ook zo.
Ja, absoluut.
Dus in die verband heeft dat de Heer tegen die dieren niks heeft, maar gewoon omdat je nu een speciale afzondering tegemoet gaat, staat hij een ritus in.
Ja, dus dat heeft alles te maken met de eetgewoonte van de omliggende volken. Door zijn volk speciale eetgewoonten op te leggen, zorgt er God voor dat er geen vermenging en gemeenschap is met die overige volken. Zorgt God voor een zekere corridor. Ja? Niet omdat die volken zo slecht zijn, maar omdat zijn volk zo geneigd is om die andere volken achterna te lopen. En ook, ja, God roept ze met een bedoeling in, beste mensen. Je weet, God zegt van, kijk, ik zet jullie apart voor mij. Ik heilig jullie voor mij, want ik heb een doel met jullie. Gieder moet een priestervolk worden. En het is mijn bedoeling dat Gieder mijn heerlijk licht uitdraagt. Dat wie dat ik ben, afschijnt van jullie en dat het tot een getuigenis is tot die overige volken. Dus als Gods volk met het doel dat God hen wil gebruiken om die andere volken te laten zien wie dat God is en wat het betekent om als volk onder Gods leiding te leven en onder Gods gezegende bestuur te leven, dan moeten ze zich per se ook anders gaan gedragen dan al die andere volkeren. Ja? Dus daarmee veroordeelt de Heer niet de eetgewoonten van die andere volken, maar daarmee beschermt hij, trekt hij een beschermende muur rondom zijn volk. Ja? Om de afzondering te verzekeren. En tegelijkertijd leert hij hen daar ook iets mee, dat er een verschil is tussen rein en onrein. Brengt hij hen die begrippen bij, wat dat rein is en wat dat onrein is. Ja? Wat dat het verschil maakt tussen kunnen naderen tot God en niet naderen tot God. Ja? Zit er ook een vorm van onderwijs in. Dus het niet eten van al die dingen maakte die mensen op zich niet beter. Net zoals Serge aangeeft, het is niet omdat je haar laat groeien en omdat je geen alcohol drinkt als Nazirië dat je een betere mens zit.
Dus dat
is veel meer onderwijzend dan dat het bedoeld is dat dat per se allemaal slecht is. Ja? De Heere God leert hen daarmee dingen, hoe dat hij tegen de zaken aankijkt. Straks kom ik er nog op terug, op die spijswetten. Moet dat even inleiden om tot het punt te komen die heel cruciaal is in dat stukje hier. Dus laten we misschien vers 17 tot vers 20 verder lezen, want er geen vragen zijn. Toen nu Petrus bij zichzelf in verlegenheid was, wat het gezicht dat hij had gezien toch betekende, zie, daar kwamen de mannen die door Cornelius waren gezonden en naar het huis van Simon hadden gevraagd aan de poort staan. En na geroepen te hebben, vroegen zij of Simon, die bijgenaamd is Petrus, dat gehuisvest was. En terwijl Petrus nu over het gezicht nadacht, zei de geest tot hem, zie, drie mannen zoeken u, maar sta op, ga naar beneden en reis met hen mee, zonder te twijfelen, want ik heb hen gezonden. Dus, ik ben aan de opening vanavond begon met u erop te wijzen dat Gods controle en Gods leiding zo sterk aanwezig is. En je ziet ook dat de Heere op verschillende manieren werkt. Naar Cornelius zendt hij duidelijk een boodschapper, een engel, om een boodschap over te brengen. Maar aan Petrus doet hij dat helemaal anders. Dan gaat het aan de hand van een visioen en de directe leiding van de Heilige Geest. Ik denk ook wel waarom dat onderscheid ook voor jullie duidelijk is, of niet. Waarom zendt God een engel naar Cornelius en spreekt de Heilige Geest tot Petrus?
Maar Petrus had al kunnen schijnen.
Ja, en wat is er gebeurd tegen de Pinksterdag? De Geest van God woont in hem. Dus zie je, dat is ook de directe manier waarop dat God ook spreekt tot iemand die de Heilige Geest ontvangen heeft. Dat kan je van Cornelius niet zeggen, hè? Dus maar wat dat ook opvallend is hier, dat de Heilige Geest ook weet dat Petrus zoekt en tast achter de betekenis van dat visioen. Je is daar echt door in verlegenheid gebracht, zien we. Je is ervan met stomheid geslagen. Je worstelt ermee, wat wil God nu in hemelsnaam hier tot mij zeggen? Maar wat doet de Heilige Geest? Meteen zegt Petrus, wat hij gezien hebt, betekent dat? Dat doet hij niet. En er is de reden waarom dat de Heilige Geest dat niet doet. Want enerzijds zie je dat Petrus daarover echt navorst en gaat gaan denken. En dan zie je dat de Heilige Geest richting heeft en hem stuurt. En door die praktische aanwijzing dat hij heeft, geeft hij ook Petrus een aanwijzing en welke richting dat hij moet gaan zoeken. Ja? Zo werkt de Geest heel vaak, ook in onze dagen, bij ons. Ja? Je kunt zoeken achter de betekenis van iets. Ik kan bidden tot morgenochtend, maar denk niet dat er stem uit de hemel gaat komen en zeggen, Serge, wat u hebt gelezen betekent dit. Zo werkt dat nu eenmaal niet. Ja? Langs de ene kant ga je hier zoeken en tasten, lekker dat Petrus dat doet, en langs de andere kant gaat de Heilige Geest u sturen. Hier bij Petrus, door een heel praktische opmerking, omdat er nu eenmaal ook mensen aan zijn voordeur staan. Maar afgezien daarvan, is de duidelijke heenwijzing voor Petrus en welke richting dat hij moet zoeken, wat dat God hem wel duidelijk maakt. Dus je ziet hoe dat Petrus hier gestuurd wordt in zijn denken door de aanwijzingen van de Heilige Geest. Petrus die mag geen moment aarzelen om mee te gaan. Hè? Herinner je ook je allemaal tot nu toe verteld, hè? Dat is geen vanzelfsprekende zaak, hè, voor Petrus om mee te gaan. En toch zegt de Geest nadrukkelijk, je moet zonder te twijfelen meegaan. Nu, het feit dat de Geest van God dat onnadrukkelijk zegt, houdt op zich al in dat Petrus zeker ging twijfelen om mee te gaan. Ja, anders zou de Heilige Geest dat niet zeggen, denk ik. Maar wat geeft hij aan? Wat mag Petrus uiteindelijk niet doen twijfelen? Wel het feit dat het bezoek dat hij kreeg, die er aan de deuren stoot, Gods werk is. Het zijn mannen die daar komen, niet zomaar omdat ze geïnteresseerd zijn in wie dat Petrus is. Nee, het zijn mannen die gestuurd zijn door Cornelius, die wel een goddelijke aanwijzing gekregen heeft van een engel. En de opdracht gekregen heeft om achter Petrus te gaan zoeken. Laten we nog een stukje verder lezen, vers 21 tot vers 24. Ik haal maar de hoofdlijnen aan. En om tot het punt te komen dat ik uiteindelijk toch vanavond de aandacht wil opvestigen. Als je meer details wil weten, mag ze altijd vragen, maar ik heb het ook aangegeven, het is niet altijd vers voor vers. Maar het gaat dan om de hoofdgedachten, de belangrijke lijnen in die stukken. En we lezen in vers 21. En Petrus ging naar beneden naar de mannen en zei, zie, ik ben het die u zoekt. Wat is de reden waarom u hier bent? En zij zeiden, Cornelius, een hoofdman, een rechtvaardig man die God vreest, en die een goed getuigenis geeft van het hele volk der Joden, heeft een goddelijke aanwijzing door een heilige engel ontvangen, dat hij u moest uitnodigen in zijn huis en van u woorden horen. Toen hij hen dan had binnengeroepen, huisvestte hij hen. Dus Petrus neemt hen op in het huis waar dat hij verblijft. De volgende dag nu stond hij op en ging met hen op weg. En sommige van de broeders van Joppe gingen met hem mee. Het waren er uiteindelijk 6 met hem meegaan. En de volgende dag kwam hij in Caesarea. Cornelius nu verwachtte hen, terwijl hij zijn bloedverwanten en vertrouwde vrienden had bijeengeroepen. We lezen verder, vers 25 tot 29a. Toen het nu gebeurde dat Petrus binnenkwam, ging Cornelius hem tegemoet, viel aan zijn voeten en huldigde hem. Petrus echter richtte hem op en zei, sta op, ik ben zelf ook een mens. En terwijl hij met hem sprak, ging hij naar binnen en vond er velen samengekomen. En hij zei tot hen, u weet hoe het een Jood ongeoorloofd is zich bij een vreemdeling te voegen of naar hem toe te gaan. Maar mij heeft God getoond geen enkel mens onheilig of onrein te noemen. Daarom ben ik ook zonder tegenspreken gekomen toen ik werd uitgenodigd. Cornelius verwacht een heel belangrijke boodschap van die Petrus dat hij nog niet ontmoet heeft. Ja, misschien had hij er wel al van gehoord van Petrus. Misschien had hij ook wel gehoord van de opschudding die er in Jeruzalem is door die discipelen van Jezus die gekruisigd is en waarvan dat ze zeggen dat hij opgestaan is. En hoever dat hij daar al iets van gehoord had, weten we niet. Maar wat we nu met zekerheid kunnen zeggen is dat de man dat hij verwachtende is, een boodschapper van God is. Met een heel belangrijke boodschap. Want, zie maar een keer wat hij allemaal niet optrommelt. Al zijn bloedverwanten, al zijn vrienden zitten dat te wachten bij hem thuis totdat Petrus daar komt. Dus je moet er toch wel van overtuigd zijn dat wat hij had te horen kreeg, zeer belangrijk is. Misschien dat hij wel weet van de Messias en de boodschap van de Messias. Je zal er al wel van gehoord hebben. En weet hij ook wat dat betekent voor Gods volk? Dat is maar veronderstelling die we kunnen maken. Maar we kunnen met zekerheid zeggen dat hij heel veel verwacht voor wat hij gaat te horen krijgen van Petrus. Nu, ik heb dat zinnetje door in het vetjes aangeduid. Hè? U weet hoe het een Jood ongeoorloofd is zich bij een vreemdeling te voegen of naar hem toe te gaan. Hè? Dat is het eerste dat Petrus zegt als hij daar binnenkomt. Dat duidt op hoe ongewoon dat de situatie is. Imagine dat gebeurt. Een Jood komt gewoon niet binnen, bij een vreemdeling. Nu, het feit dat hier staat dat het ongeoorloofd is, heeft niks te maken met Gods wet of Gods verordeningen. Nergens, maar ook nergens vind je dat een Jood niet zou mogen binnengaan bij een heiden. Nergens. Maar, het was wel een van de gevolgen van de uitleggingen van de rabbijnen. Het was een van de gewone Joodse gebruiken geworden dat men niet bij een vreemdeling binnenging. Waarom? Ja, het gevaar voor onreinheid wederom. Men was bang van zich te verontreinigen door bij zo iemand over de vloer te gaan. Men ging dan ver in die mensen, wat de Heer Jezus spreekt over het feit dat fariseers zo stief bezig zijn met bekers reinigen en van alles en nog wat. Dat heeft toch mee te maken, die mensen waren bang voor onrein te zijn. Het is like iemand die constant zijn naam was, dus noem ze dat zo'n fobie? Het is een naam, je weet dat. Ja. Wel, die mensen aan een soort heilige stadvrees. Weet je dat zelfs hoe je de bezitting van een heiden in jouw bezit kreeg, door een of andere reden, dat eerst moest gereinigd worden, voordat je dat ook maar mocht aanraken?
Oh, die toevoeging aan de wet, dat in verband met die reiniging.
Inderdaad.
Dat dan moest je daar al de zin, ja. Van de kerst eigenlijk gewassen worden, dat toen zoveel gedaan, de gemeenschap.
Goed, een beetje hilarisch uit te drukken, je ging maar niet naar je gebeuren om zoveel pompen te vragen. Ja? Je deed dat gewoon niet zoiets. Dus Petrus, wat hij dat zegt, hij weet hoe het een Jood ongeoorloofd is zich bij een vreemdeling te voegen, of naar hem toe te gaan, dan is hij zich maar al te goed bewust en wil hij ook op het hart drukken van wat hier nu gebeurt, is heel ongewoon. En het is omdat van beide zijden, wie is er hier aan het werk? God, hé. Het is nu Petrus die hier een initiatief neemt, met de vinger in de lucht van, zowel ik naar Cornelius gaan. En nu zie je dat Petrus onderweg over die zaken heeft nagedacht en al heel duidelijk weet voor zichzelf wat dat God met dat visioen hem wil duidelijk maken. Want nu zegt hij, maar mij heeft God getoond geen enkel voedsel om heilig of om er een te noemen. Nee, geen enkel mens. Dus wat is er ondertussen gebeurd? Eerst kreeg hij dat visioen. Vervolgens kreeg hij die aanwijzing van de Heilige Geest die hem op het spoor zet. En nu heeft hij de link gezien tussen onrein voedsel en onreine mensen. Want het is per definitie te maken met het feit dat Joden niet-Joden als onrein bestempelen. En een van de hoofdredenen is onrein voedsel. Omdat die mensen onrein voedsel eten, zijn ze verontreinigd. Zie je waarom dat de Jezus zegt, niet wat dat in je hout verontreinigt, jong? Begint de frank te vallen? Zij worden per definitie vooringenomen en bestempelden alle niet-Joden als onrein omwille van hun voedselgewoontes. Dus ondanks de godsvrucht en gebedsleden en almoezen was Cornelius onrein voor hem. Tot op dat moment, waarom? Omdat hij onrein voedsel had. Als eerste. Maar het is niet dat hij een mens verontreinigt, hij zegt de Heer Jezus. Dus ware onreinheid en niks te maken met voedsel eten. Nee? Ware onreinheid, wat God hem wilde onderwijzen, het onderscheid tussen rein en onrein, heeft in principe niks te maken met voedsel. En Petrus begint hem dat bewust te worden. En omdat hij hem dat bewust wordt, dan is hij iets van verdrooid. Eigenlijk zijn die mensen evenals wij. En kan ik hen niet zomaar bestempelen als onrein? Maar als ik erover doordenk, zie ik al even onrein als ze er onrein zijn. Want ze zijn ook een zondaar, net als ze zitten zondaar zijn. Dus zie je, die bewustwording van Petrus, pas op, het gaat nog verder hoor, dat is dan maar de eerste stap. Maar die bewustwording, zie je, heeft Petrus de vrijmoedigheid, dat zegt hij ook. Daarom ben ik ook zonder tegenspreken gekomen toen ik werd uitgenodigd. Het visioen begint door te dringen, je begint te verstaan en te zien dat er bij God, nog ook, dat is mijn volgende punt, waar ik gewoon aan toe kom. Je gaat uiteindelijk zien dat er bij God geen aanzien des persoons is, dat er bij God geen onderscheid is. Nu, de manier waarop dat bij Petrus duidelijk wordt, hè, want dat is nog een stapje verder, dat vind je in het volgende stukje. En de aanleiding is zijn eigen vraag dat hij stelt. Want, bij Cornelius gekomen, zegt hij, ik vraag dan om welke redenen u mij hebt uitgenodigd. En dat is de aanleiding waarop dat Cornelius nu zijn verhaal gaat doen, en dat gaat duidelijk worden voor Petrus, hoe dat God hem eigenlijk voorbereid heeft, klaargemaakt heeft om het evangelie te kunnen ontvangen. Dus Cornelius, uit de zomaar zijn, zit er eigenlijk te wachten totdat er iemand hem het evangelie vertelt. En het grote verhaal is hier dat God zoveel moeite moet doen om Petrus zover te brengen, dat hij met vrijmoedigheid ook het evangelie aan hen vertelt.
Dat Cornelius iemand is die Christus verlosser ook voor.
Dat is heel...
Als je de schrift kent en meester is, weet hij dat er een verlosser komt voor de bevrijding te brengen.
Dat is heel goed mogelijk. Dat wordt natuurlijk niet in detail, maar dat is heel goed mogelijk. We vinden het ook in andere passages, dat die niet-Joden die daar in de synagoge komen, nog wel goed geluisterden naar de schriften. Dat ze toch wel iets van begrepen hebben, dat God een verlosser beloofd had. Ja. En dat die verlosser die ging komen, uiteindelijk tot heil ging zijn voor alle volkeren. Want die Messias, aan hem worden al die volkeren onderworpen. Dat staat in meer dan één profeet. Dus ze wisten dat uiteindelijk dat er ook zegen voor hen ervoor ging zijn. Maar nadrukkelijk hier wordt het niet met zoveel woorden gezegd. Nu laten we maar zijn getuigenis lezen dat hij heeft aan Petrus. En Cornelius zei, 4 dagen geleden was ik tot dit uur toe, op het 9e uur, aan het bidden in mijn huis. En zie, een man stond voor mij in een prachtig kleed en hij zei, Cornelius, uw gebed is verhoord en uw almoezen zijn voor God in gedachten is gekomen. Zend dan een boodschap naar Joppe en roep Simon bij u, die bijgenaamd is Petrus. Deze is gehuisvest in het huis van Simon, een leerlooier aan zee. Die zal bij u komen en tot u spreken. Ik heb dan onmiddellijk een boodschap naar u gezonden en u hebt er goed aan gedaan bij ons te komen. Wij zijn dan nu allen aanwezig voor God om alles te horen wat u door de Heer is bevolen. Dus zie je in de reactie van Cornelius dat hij het ook niet zo vanzelfsprekend vindt dat Petrus gekomen is. Je is er wel enorm dankbaar voor, he? En je is er heel blij mee, maar je zegt ook van, he, je hebt er goed aan gedaan bij ons te komen. Wat gebeurt er dat Cornelius zijn getuigenis geeft en dat voor Petrus duidelijk wordt dat God tot Cornelius gesproken heeft? God heeft gesproken tot een heiden, moet je dat even voorstellen, vanuit een Joodse achtergrond. God die spreekt met een heiden. Wel, dat gaat voor Petrus de ogen open doen, dat er bij God geen kappekindjes zijn. Dat God niet partijdig is, maar een onpartijdige God is. Daar straks heel veel meer over, want dat is hier eigenlijk de kern van het verhaal. Wat spijtig genoeg heel veel mensen nog absoluut niet zien, want anders zouden ze veel duidelijker verstaan hoe dat evangelie mag zijn. Let erop naar de bewoording. En dat is juist gezien dat Cornelius met heel dat gezelschap klaar zit, maar nu zien we ook waarom. Wij zijn dan nu allen aanwezig voor God, om alles te horen wat u door de Heer is bevolen. Of anders gezegd, voor Cornelius was het horen naar de boodschap van Petrus die naar hem gekomen is, evenzeer in de tegenwoordigheid van God komt als het bezoek van die engel Gods dat hij dat straks ontvangen had. Voor hem was het heel duidelijk dat, kijk, wanneer dat Petrus hier komt, dan ga ik Gods boodschap horen, dan ga ik direct horen uit de mond van een boodschapper Gods, wat dat Gods tot mij te zeggen heeft. Ik vind dat een heel belangrijke vaststelling. Het leert dus dat God zijn bedoelingen, dat God zijn aanwezigheid bekend maakt wanneer dat zijn apostelen uitgaan en zijn woord prediken. Die mensen die die boodschap aan horen, die komen onder de klanken van Gods woord, die komen in de tegenwoordigheid van God. En dat geldt niet alleen voor toen, maar ook voor nu. Waar dat Gods woord verkondigd wordt, onderwezen wordt, brengt dat ons automatisch in Gods aanwezigheid. Het openen van Gods woord brengt dus in de tegenwoordigheid van ons. Apostelen zijn niet meer ontroerd, maar de woorden die ze gesproken hebben, gegeven door Gods geest, die klinken nog steeds wanneer dat je Bijbeltje opendoet. Wanneer dat we samen het woord lezen, komen we samen in Gods aanwezigheid. Ja, we denken daar niet zo over na, hè? Of niet zo, we zijn ons daar niet zo bewust van. Hè? Maar Cornelius was hem daar wel heel bewust. Vandaar dat je ook zijn reactie ziet, dat wanneer Petrus in huis binnenkomt, wat doet hij? Vol aan zijn voet neer, hebben we gezien. Met enorm veel respect, en wat zegt Petrus? Op een momentje, ik zie ook maar een mens, hè? Maar Cornelius weet dat er bij hem een man Gods, een profeet binnenkomt. Hè? Een apostel, dat is toch gelijk aan een oud-testamentische profeet, hè? Het gezag van een apostel is even groot als van Jesaja, Jeremia, noem maar op. En dus die man zegt bewust, laten we maar verder lezen. Want nu komt de clou van de zaak. En dat is ook het laatste van vanavond. De rest gaan we de volgende keer doen. Want ik zou zo graag hen dat dag heel duidelijk ziet en begrijpt. Wat zegt Petrus? Wat hij dat getuigenis hoort van Cornelius? Een directe reactie daarop. Petrus nu opende zijn mond en zei, in waarheid, dat er bij God geen aanzien des persoons is, maar dat in ieder volk, degene die hem vreest en gerechtigheid werkt, hem aangenaam is. Die woorden zijn daar gewisseld. Dat is in de opmaak verkeerd gemaakt. Wat zegt hij met zoveel woorden? Dat is een beetje stroef vertaald. Maar eigenlijk zegt Petrus dit. Wanneer dat hij dat getuigenis van Cornelius hoort, de volste Ephraim, voor de tweede keer. Waarlijk, nu ben ik mij bewust geworden dat er bij God geen partijdigheid is. Zie je dat? Dat is een belangrijk gegeven, hè? Dat Petrus hem dat bewust wordt. Dat de Heere geen onderscheid maakt tussen de volkeren. Dus het begon met het visioen. Toen kreeg hij aanwijzing van de Heilige Geest. En nu is het getuigenis van Cornelius het laatste puzzelstukje die Petrus brengt tot een heel nieuw bewustzijn. Ja, was het niet nieuws dat hij geleerd had dat God geen partijdigheid kent? Dat was niet nieuws voor hem. Maar het is op een heel andere manier naar hem toegekomen nu. Petrus ziet nu dat hetgeen dat hij altijd gehoord had, dat God niet partijdig is, dat ziet hij nu met zijn eigen ogen. En voor hem is dat nu zoveel scherper en zoveel helderder. Wat geeft hem de doorslag gegeven? Gods openbaring, Gods woord aan Cornelius. Dat is voor hem de laatste sleutel om te zien dat er bij God geen onderscheid is, geen partijdigheid is. Want die leer was hem bekend. Je vindt namelijk die gedachte in Deuteronomium hoofdstuk 10, vers 15 tot 17. En dat wil ik u naartoe meenemen, want dat is een heel belangrijk stukje, om daar al te zien dat God werkelijk in dezelfde context, of dat we het hier vinden in Handelingen hoofdstuk 10, dat God niet partijdig is, dat er voor God geen onderscheid per definitie is tussen Jood en Heiden. We lezen in vers 15, maar eigenlijk moet ik voor u thuis het ruimere stukje lezen. Ik heb me moeten beperken hier tot de kern. Maar moet ik je wat ruimer lezen. Dan ga je duidelijk zien wat we hier vanavond gewoon met elkaar vaststellen. Dan zegt de Heere, alleen aan uw vaderen, of zegt Mozes tot het volk beter gezegd, alleen aan uw vaderen heeft de Heere zich verbonden. En alleen hen heeft hij lief gehad. En u, hun nakroost, heeft hij uit alle volken uitverkoren, zoals dit heden het geval is. Dus wat wijst Mozes op? Gider zit als Gods volk een uitverkoren volk, dat God bijzonder op een unieke manier heeft lief gehad, naast alle andere volkeren. Ja, uitverkiezing is een vorm van liefde. Ik bedoel, God heeft de volkeren niet tekort gedaan, met een volk uit te kiezen. Ik geef vaak dat voorbeeld. Als Marleen per werk en reizen wint voor mijn vieren. En we zeggen, ja, met twee en de kinderen kunnen toch niet mee ondertussen. We gaan twee mensen meenemen. En we kiezen ervoor, ik zeg maar iets, voor Heidi en Kelly mee te nemen. Toen had er niemand in de gemeente hier mogen leren kijken naar ik en Marleen, omdat we hen er niet mee pakken. Want we zijn er hier toch niets verschuldigd. We moeten ons toch niet verplicht voelen om iemand hier mee te nemen. Dat we Heidi en Kelly meenemen. Laat zien dat we een bijzondere genegenheid voor hen hebben, om hen er mee te nemen. Maar dat doen we de andere mensen toch niet mee tekort. Dat is wat een uitverkiezing is. Het zegt niets over de personen die uitverkoren worden, behalve dat de Heere hen op een bijzondere manier lief heeft. Zonder anderen tekort te doen. Maar het gaat verder, hè. Zie ik wat er volgt? Besnijd dan de voorhuid uw harten en wees niet meer hardnekkig. Oh, tja. Ze hebben een uitverkoren plaats, maar het betekent niet dat God hen daarmee anders bekijkt dan al die overige volkeren, want ook zij, wat moet er gebeuren met hen? Besnijd dan de voorhuid uw hart. Ja, normaal gezien wordt de voorhuid niet van het hart besneden, maar van wat anders. Maar wat wil de Heer dan mee zeggen? Ah, toch iemand. Hoera, ben blij, inderdaad. Ik dacht dat iedereen tegelijk ging antwoorden. Als u nu ondertussen toch moet weten dat het besnijden is van het hart dat er staat voor wedergeboorte. Dat zou u nu toch al moeten weten. Hè? De besnijdenis van het hart, zie je dat de Heere wil? De Heere wil geen uiterlijke gehoorzaamheid door u te besnijden lichamelijk, maar de Heere zoekt een gehoorzaamheid van het hart. En dat kan alleen maar als je wedergeboren wordt. Als je een nieuwe schepping wordt. Ja, dat staat er niet met zoveel woord. Maar we zitten ook nog maar in Deuteronomium, hé. Maar in beginsel is dat wat hier gezegd wordt. Dus langs de ene kant zegt God, je zit mijn uitverkoren volk. Maar je moet je er ook even zeer wederom geboren worden, dat iedereen anders. En dan wordt ook de verklaring gegeven wat ik nu zeg. Want, waarom moeten ze de onder besnijden? Want de Heer uw hart is de God der goden, en de Heer der Heren, de grote, sterke en vreselijke God, die geen partijdigheid kent, nog een geschenk aanneemt. Zie je dat? Wat zegt de Heer? Ik heb je eruit verkoren. Maar ieder moraal is het even hardnekkig en even koppig als al die andere volken. Ieder moet je er even zitten en een besneden hart en like iedereen. Dat staat er niet met zoveel woord, maar het ligt er wel in vervat, hè? Dus die speciale status voor Israël, wat was de bedoeling ervan, waartoe dat God hen uitverkoren had, was niet om hen op een dienblad te zetten boven al die andere volken als een uniek volk dat een speciale positie had. Nee, die speciale status was geen doel op zichzelf, maar God had dat volk apart gezet en geheiligd, omdat hij wilde alle volken zegenen door middel van de uitverkoren volk. Dus waren ze eigenlijk een uitverkoren instrument in Gods hand om die zegeningen naar de volken uit te dragen. Ja, dat voert dus natuurlijk terug naar Abraham, hé. Het is niet voor niks dat Paulus begint bij Abraham en dat hij zegt van ja, Abraham, was hij al besneden toen dat hij tot geloof kwam? Nee, hij was nog niet besneden. Dus die besnijdenis heeft er niets aan toegevoegd, hé. En trouwens, Abraham, toen de God hem uitverkoren had, was hij beter dan al die andere mensen rondom hem? Pas op. Ja, en het was een afgodendienaren. Dus zie je, uitverkiezing zegt niks over de persoon die uitverkoren wordt, dat hij beter is dan de ander. Het zegt alles over het hart van God. En dat maakte alle volken eigenlijk voor het aangezicht van God op eenzelfde bodem staan. En dat is wat Petrus in de Frank nu valt. Zie je hoe belangrijk dat het hier is? Wat dat Cornelius betreft, ja, Cornelius is een man die een zekere geloof bezit, hè, ja, de geloofsgave. En die geloofsgave is het gevolg van de gehoorzaamheid aan de godsopenbaring dat God ooit gegeven had aan de uitverkoren volk aan de Israëlieten. Dat had hij aangenomen. Ja, je is wel niet toegetreden en je is geen Jood geworden, maar je is wel gehoorzaam geworden dat die God schepper van hemel en aarde is. Dat de enige ware God is. Maar dat betekent niet dat hij gered is, hè? Ook Cornelius, maar wat dat hij weet, moet tot het punt komen dat hij gehoorzaamt aan het evangelie, wel die ooit, net zoals iedere Jood, deel kreeg aan dat nieuwe verbond, aan die zegeningen. Zie je dat? Cornelius is niet gered, hè, door zijn geloof. Cornelius is niet gered, je moet het evangelie gehoorzamen. Nu over dat laatste zinnetje, van vers 35, ja, daar zijn er wel verschillende opvattingen over. Er zijn mensen die denken van, ja, maar ja, hier zeggen ze. In waarheid merk ik, zegt Peter, dat er bij God geen aanzien des persoons is, maar dat in ieder volk, in alle volken, degene die hem vreest en gerechtigheid werkt, hem aangenaam is. Dus, eigenlijk, mensen die een God vrezen, hoe dan ze hem ook noemen, en die natgeen als ze weten, proberen rechtvaardig te leven, zegt de Bijbel dan niet dat al die mensen aangenaam zijn voor God? Er zijn zelfs christenen die zo redeneren. En die geloven dat er zoiets is als een alverzoening, of wordt die leer ook genoemd, universalisme. Met andere woorden, welke God dat je ook kent. Als je maar gehoorzaam zit, als je maar zoekt te dienen, als je maar zoekt te leven als mens, want iedereen heeft toch de wet in zijn hart gekregen. Hè? Iedereen weet van nature dat je niet mag liegen, dat je geen overspel mag plegen. De wet is toch aan iedereen in zijn hart geschreven. Of dat dan een Hindu is, of een Zulu, dan maakt hij verschil uit. Want hij zoekt om God uiteindelijk te dienen. De God die, dat hij meent te kennen. Maar ook de Zulus weten dat uiteindelijk een God is die verantwoordelijk is voor die alles gemaakt en geschapen. Hè? Voilà, dat hij als de naam zegt. Dus. Ja. Zie, dat is de leer van de alverzoening. De Rooms-Katholieke leer heeft er natuurlijk een andere gedaante. Dan gelooft men dat iedereen uiteindelijk zalig wordt. Vandaar dat mensen zeggen, iedereen is toch zalig in zijn geloof. Dat komt hier, dat kent hier zijn oorsprong. Dat is de leer van de alverzoening. Te geloven dat uiteindelijk dat het toch met iedereen goed komt. Nu, is dat wat dat Petrus hier zegt? Absoluut niet. Wat Petrus zegt, is dat bij God Wie dat je ziet, wie dat je voorkomen is, wat je nationaliteit is, wat je huiskeur is, wat je geslacht is, dat speelt allemaal een rol. Bij God is er geen onderscheid, maar hier wordt nadrukkelijk gezegd dat Cornelius niet gered is, maar dat hij op gelijke voet staat. Bij God is er geen aanzienlijke persoons, maar dat in ieder volk, net zoals Cornelius, degene die hem vreest en gerechtigheid werd, hem aangenomen is in die zin dat God het hem zal vergunnen om toegang te verkrijgen tot, wat we bij Cornelius zien, het evangelie. Dat is wat het hem hier allemaal gaat. Dus zie je hoe belangrijk dat is voor Petrus, voor dat vast te staan? Dus wat Petrus een onderscheid zag, ondanks dat Cornelius godsvrezend was, echt verlangde God gehoorzaam te zijn, almoezen gaf van Gods volk, en dat Petrus in eerste instantie zei, je is onrein, nee, zegt God, je staat op gelijke voet met Jon. En het evenzeer recht om het evangelie te horen, lijkt elke Jood. En daarom wil ik hem het evangelie gaan vertellen. Zie je hoe mooi dat is? Dus dat betekent dat iedere Cornelius, iedere godsvrezende, waar dat hij hem ook bevindt, zelfs al vreest hij God en zoekt hij echte leven naar Gods wil en Gods gedachten, maar wat we ervan begrepen net, iedereen moet komen tot Christus. Dat is wat we uit die geschiedenis kunnen leren. Er is geen redding buiten Christus om. Maar dat zal ook zijn boodschap zijn. Kijk maar in Handeling 10, vers 43. Dat zegt Petrus van hem, van Jezus Christus. Getuigen alle profeten dat ieder die in hem gelooft, vergeving van zonden ontvangt door zijn naam. Ja, waarom dat hij dat zo nadrukkelijk zegt, dat is voor de volgende Bijbelstudie. Ik kan al een beetje aan klantenbinding doen voor de volgende keer. Maar het gaat hem hier over maar gewoon geloof, nee? Ja? Het zijn er in de straat, ik weet niet hoeveel die geloven. Het gaat hem daar niet over, nee? Hij gelooft en de naam van de Heer Jezus aanroept. Ja? Je moet hem wel aanroepen. He? En dan moet je wel de boodschap van het evangelie gehoorzamen. He? En de evangelieboodschap zegt eerst het slechte nieuws. He? Dat je reddeloos, hopeloos, verloren zondaar zit. En dan wordt u de zegen van vergeving en redding aangeboden in de persoon van de Heer Jezus Christus. Dus als je dat eerste deel niet gehoorzaamt, kun je de zegen van het tweede deel ook niet krijgen. He? Dus je moet allereerst de naam van de Heer Jezus aanroepen, de boodschap van het evangelie, je daaraan onderwerpen, het gehoorzaam, en dan krijg je de zegen van vergeving. Dat is de toedracht van die woorden hier. Want ik denk dat ik dat toch regelmatig moet onderstrepen, want in vele gemeentes, hij maar gelooft. Maar zo werkt het niet. He. Geloven is het evangelie gehoorzaam, eraan onderwerpen, en de naam van de Heer Jezus aanroepen, op die vergeving van zonden krijgt. Dat is de zegen die aangeboden wordt. Dat is de zegen van het nieuwe leven.